Museum.
Oké, dankjewel. Oké, dankjewel. Lieve mensen, dit wordt geen college agrarische techniek. Het zou kunnen, maar dat ga ik niet doen. We gaan spreken over de volgende punten. Ik hoop dat het te lezen is. De grote opdracht, jaren eerder en later, rotte druiven, incapabel leiderschap, ranken die niet deugen en één tros. Nou, dat lijkt allemaal heel cryptisch, maar nou, oké. Het eerste punt, grote opdracht. Wat was die grote opdracht? Wat is de grote opdracht? Matteüs 28, zei iemand dat? Ja, Matteüs 28. Kijk, dit. En dat heeft de Heer Jezus ergens rond het jaar 33 gezegd. Dus over 13 jaar zijn we 2000 jaar later. Ja? Ik kan nagaan hoe lang geleden. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En op de eerste Pinksterdag, dat was zo'n beetje 40 dagen later, want dit zei de Heer Jezus zeer waarschijnlijk op Hemelsvaardag, hoe heet het, de dag dat hij terugging. 40 dagen later zo'n beetje daalde de Heilige Geest neer op Jezus' leerlingen. En toen ontvingen ze de kracht en de gave om deze opdracht te kunnen uitvoeren. En binnen 100 jaar, dus zo binnen 100 jaar, heb je een beetje een idee? Binnen 100 jaar was het evangelie bekend in alle landen rond de Middellandse Zee. Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Egypte, nou wat hebben we dan? Libië, Tunesië, Marokko. En er zijn aanwijzingen dat het zelfs binnen een eeuw al in Engeland was en Ierland het evangelie. En dat kwam vooral doordat de Romeinen een geweldig imperium hadden, waar rust en stabiliteit heerste en men vrij kon reizen. En daardoor konden predikers heel ver komen en overal het evangelie verkondigen. Hoe heb jij het evangelie van de Heer Jezus leren kennen? Dat ken je toch? Want tot op de dag van vandaag ondersteunt de Heilige Geest de verkondiging van het evangelie. En rust Hij ons toe om voor de Heer Jezus te leven en om zijn weg te gaan. Laat ik even kijken, Handelingen 17. Daar staat dit, God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen. Want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man, door Jezus, die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Dus er komt een dag, en die dag heeft God bepaald, dan gaat hij een oordeel over de mensheid vellen. Dat is heel belangrijk om dat in je oren te knopen. Dat zei God zo'n 2000 jaar geleden. En je snapt waarschijnlijk wel dat die dag toch wel een beetje dichterbij is nu dan toen. Maar we hebben allemaal de opdracht gekregen om met de Heer Jezus te leven. Als je het evangelie hebt gehoord, om te groeien in je geloof, te getuigen, te dienen, te vervuld te worden met de Heilige Geest. En Gods woord leert ons een behoorlijk zwart-witte situatie, hè? Geloof je in de Heer Jezus, dan zul je behouden worden, ontvang je eeuwig leven. Geloof je niet, en dat kun je pas als je het gehoord hebt, geloof je niet, dan zijn de rechtvaardige gevolgen voor jou. En dan zul je verloren gaan. En wie is Jezus Christus voor jou? En is dat merkbaar? Ja, laat eens wat lezen in Jesaja. Jesaja even voor de, ja, ik ga niet goochelen met jaartallen, maar Jesaja leefde zo'n 700 jaar voor de Heer Jezus. En die schreef dit in Jesaja 5 vers 18. Wee degene die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht en de zonde met de dissel van een wagen. Die smalen. Laat de Heer opschieten en zijn werk afmaken. We willen het nu wel eens zien. Laat de Heilige van Israël komen met zijn plan en het uitvoeren, zodat we het eindelijk weten. Ze geloven er dus niks van, hè? En dan zegt Jesaja, wee degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht. Die van zoet bitter maken en van bitter zoet. En dan moet u zich voorstellen dat zo'n beetje 1000 jaar voor Jesaja, 1000 jaar voor Jesaja, dat is lang hoor, dat God toen aan Mozes de geboden gaf. De 10 geboden, de offerdienst met de tabernakel, de instelling van het priesterschap. Al die tijd was dat er dus geweest. En nu in die tijd van Jesaja was er geen enkel ontzag meer voor de Heere God. En dat lees je bijvoorbeeld ook naast Jesaja in het boek Jeremia, in het boek Hosea. En steeds waarschuwen die profeten ook het volk van pas op, want anders doet God wat hij gezegd heeft en dan spuugt het land jullie uit. Jullie zeggen we leven in het beloofde land, dat heeft God ons gegeven. Ja, maar dat land kan je ook weer uitspugen, want daar gaat God over. Als je je toegeeft, en dat deden ze aan ongehoorzaamheid en afgoderij, zal op een dag het land je uitspugen. En dat is ook gebeurd. Zij zeiden, onze God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Wat kan ons gebeuren? En dan zie je vers 20. Vers 20, zie je het? Degene die het goede kwaad noemen, die licht duisternis maken, zoet bitter. Weet je hoe dat heet? Er is één mooi woord voor. Dat noemen we perversiteit. Pervers is dus het omdraaien van goede dingen en zeggen dat ze fout zijn. En van foute dingen zeggen dat ze goed zijn. Het is ook in onze tijd een heel ding hoor. En zover was het dus in Israël ook gekomen. Ik weet niet, heeft iemand wel eens van een econoom gehoord die Thomas Piketty heet? Nee? Nou, dat is een hele wereldberoemde Franse econoom. En die is heel erg bezorgd over de hardheid van de economie. En die heeft laatst gezegd, we moeten nadenken over wat rechtvaardigheid voor de economie betekent. We moeten nadenken over wat rechtvaardigheid voor de economie betekent. Nou, wat zei Jesaja? Jesaja zei, en waar zijn we dan? 2700 jaar geleden. Het recht zal als meetlint, ik zal, zegt God, het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. Hoezo moeten we gaan nadenken over rechtvaardigheid? God leert het ons al duizenden jaren wat dat is. God heeft het eeuwenlang geleden al aangegeven. Weten we het niet? Of willen we het niet weten in deze tijd? Weet je, er worden voortdurend kerkgebouwen gesloten. En met de kerstdagen, die zijn natuurlijk net voorbij. Ik heb met de kerst had ik weinig te doen eventjes. En toen keek ik naar verschillende programma's op tv. En het ging nooit, 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 nooit over de geboorte van Jezus. Ja, en zo'n vent op een slee. Die uit de Noordpool of van IJsland komt. Nou, goed. Sprookjes zijn al heel oud. Maar, en als dan zelfs onze koning in zijn kersttoespraak met geen woord rept over de geboorte van de Heer Jezus. En dat is toch de basis van kerst. Weet je waar de kerstman vandaan komt? Dat is een idee van een reclamemaker van Coca-Cola. En daar lopen we mee weg. Rare. Ja. Gaan wij niet in een hoog tempo lijken op het Israël uit de tijd van voor de ballingschap? De ballingschap betekende toen dat Israël uit het land werd gegooid. Hè? Dat noemen we de ballingschap. Duurde 70 jaar. Dan gaan wij niet ontzettend daarop lijken. Op dat Israël van toen. En zou God ons nu anders beoordelen dan hij Israël toen beoordeelde en waarschuwde? Want ook hier is het evangelie toch verkondigd. Al duizend, maar in ieder geval honderden jaren. En als we dan nu volgens een vooraanstaand iemand moeten gaan nadenken over rechtvaardigheid. Nou, dan is er dus schijnbaar een heleboel te winnen op dat punt. Het is allemaal weggezakt. En wat vindt God van deze tijd? Wat denk jij? Zou Gods woord ook voor ons, voor nu, iets te zeggen hebben daarover? Ik ga naar het volgende punt. En dat noem ik maar even rotte druiven. En dan gaan we weer naar Jesaja. En Jesaja die... Dan moet ik er even bij zeggen, die zingt een lied. Zie het staan, voor mijn geliefde wil ik zingen. Het lied van mijn lief of geliefde en zijn wijngaard. Die geliefde, dat is Jesaja's geliefde, dat is God. Hij houdt intens van de Heer. En hij wil een lied zingen voor de Heer over zijn wijngaard. En die wijngaard is Israël. Nou, mijn geliefde had een wijngaard gelegen op vruchtbare grond. Hij bewerkte de grond, haalde de stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange druiven voort. Wel nu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik meer doen aan mijn wijngaard? Wat heb ik te weinig gedaan? Ik verwachtte zoveel van mijn wijngaard. Waarom bracht hij slechts wrange druiven voort? Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand en vertrapt kan worden. Ik zal hem laten verwilderen en er wordt niet meer gesnoeid, niet meer gewiet. Doorns en distels schieten erop. De wolken zal ik opdragen geen regen op hem te laten vallen. Israël is de wijngaard van de Heer, van de hemelse machten. De uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, maar oogste onrecht. Hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. Ja, een beetje afhankelijk van de vertaling. Maar die wijngaard die bracht dus stinkende, wrange, wilde, waardeloze vruchten voort. En wat een teleurstelling voor de Heere God. En lag het nou aan de Heer? Wat had hij nog meer kunnen doen? Waarin schoot de Heere God tekort? In zijn zorg voor Israël. Hij had een edele druivensoort geplant. Hij had Abraham, Isaac, Jacob uitgekozen. Er waren veel meer mensen in die tijd. Maar Gods volk beantwoordde niet aan Gods verwachtingen. En dan wilde God, toen wilde God de wijngaard verwoesten. En eigenlijk kwam de ballingschap daar ook wel op neer. Het land werd, het volk moest niet alleen het land verlaten, maar het werd ook vreselijk verwoest. Wat had God nog meer kunnen doen? En dit lied maakt duidelijk dat God alles gedaan had wat mogelijk was. En de verantwoordelijkheid voor die slechte oogst, voor het niet vruchtdragen voor de Heer, die verantwoordelijkheid legde God bij Israël. En ik hoop dat je gaat snappen waarom. Had Israël God nog wel lief? Maar wat betekent Gods woord in jouw leven? Luister je, lees je, maar wat doe je dan? Zeg je, maar dat kan ik toch niet, dat is te moeilijk. Dat vind ik controversieel. Ja, we weten het beter tegenwoordig. Nou. Kom op het punt incapabel leiderschap. En dan maken we het sprongetje naar het Nieuwe Testament. En de Heer Jezus die heeft het ook een paar keer over een wijngaard. En we gaan een van die een gelijkenis daarvan lezen. Lucas 20. Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis. Een man legde een wijngaard aan. En verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege handen weg. Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld en nadat ze hem vernederd hadden, dan moet je denken dat ze waarschijnlijk zijn baard en zijn haar hadden afgeschoren, stuurden ze ook hem met lege handen weg. De eigenaar stuurde toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. In het Grieks lijkt het erop dat die man zwaar gewond, eruit geknikkerd werd. Toen zei de eigenaar van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toesturen. Voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dat is de erfgenaam, laten we hem doden, dan is de erfenis voor ons. En ze gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wat zal de eigenaar van de wijngaard nu met hen doen? Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan anderen. Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze, dat nooit. Maar hij, Jezus, keek hen aan en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt, zal gebroken worden. En iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd. De schriftgeleerden en hoge priesters, die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had verteld, wilden hem op dat moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. Ja, ze kenden dat lied van Jesaja over de wijngaard absoluut. Ze leefden helemaal in het Oude Testament. Maar kijk dan hoe ijverig ze waren, hoe serieus ze waren, hoe precies ze waren in de dienst aan de God van Israël. Maar de Heer Jezus heeft een hele andere insteek. Hij zegt niet, goh, wat goed, wat zijn jullie precies, wat zijn jullie vroom, wat doen jullie heel goed wat ik zeg. Nee, de eigenaar van de wijngaard eiste zijn deel van de opbrengst. Wat bedoelde Jezus nou? Hij bedoelde duidelijk iets wat voor die fariseeën en schriftgeleerden, die leiders in Israël, eigenlijk onbekend was. Nou, dat was het natuurlijk niet helemaal. Kijk even mee, in Maleachi 3... daar staat dit. Want heel praktisch wilde de Heer van Israël 10% van alles. Van de oogst, van de opbrengst. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tiende naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Dat konden ze in hun zak steken, weet je dat? Want de Romeinen bepaalden alles. En de Romeinen die hieven zware belastingen. En ik denk dat er gewoon, nou ja, dat ze op geen stukken na oog hadden voor wat God van hen vroeg. Zochten ze de Heer nog wel om hem te kunnen dienen? Nou, dan kom je op iets wat nog belangrijker is, waar je Maleachi ook over spreekt. In hoofdstuk 1 vers 6. Klopt dat? Ja. Dan daar staat een zoon eert zijn vader, een dienaar zijn Heer. Als ik, de Heer, hè, jullie vader ben, waar is dan je eerbied voor mij? Als ik jullie Heer ben, zegt de Heer van de hemelse machten, waar is dan je ontzag voor mij? Jullie, priesters, minachten mijn naam en zeggen dan, hoezo minachten wij uw naam? Jullie brengen verwerpelijk voedsel naar mijn tafel, naar het altaar in de tempel. En zeggen dan, hoezo hebben wij u verworpen? Door te beweren dat mijn altaar de moeite niet waard is. Als jullie met een blind offerdier aankomen, zeggen jullie, nou, wat geeft dat nou? En ook als jullie met een kreupel of ziek dier aankomen, zeggen jullie, nou, dat geeft toch niks? Biedt de gouverneur, of dus de Romeinse heer, biedt de gouverneur zo'n dier maar eens aan en zie of hij er tevreden mee is. En jullie goedgezind zal blijven, zegt de Heer van de hemelse machten. Ja, Maleachi die leefde zo'n ruim 400 jaar eerder dan de Heer Jezus. En het was hartstikke actueel. Weet je, die oproepen van de profeten die leken in Jezus' tijd helemaal vergeten. En wie waren daar in de eerste plaats verantwoordelijk voor? De leiders, de schriftgeleerden, de fariseërs. En nu liet de Heer Jezus merken dat God zijn zoon had gestuurd. En wat deden ze met hem? Luisterden ze? Bekeerden ze zich? Meenden ze werkelijk dat met het onschadelijk maken van de zoon, de wijngaard van God, hun bezit zou worden? Dat is een aparte vraag. Want ze gingen toch de Heer Jezus? Ze wilden hem toch werkelijk dood hebben? En dat, daar slaagden ze ook in, zo leek het. Alleen de wijngaard werd nooit hun bezit natuurlijk. En wat zien we een parallel in onze tijd, mensen? Hoeveel mensen, hoeveel opiniemakers, geleerden en politici, die denken niet dat als je alle christelijke elementen uit onze tijd, uit onze samenleving weghaalt, dan worden we pas vrij. En wat zijn dat een leugens? Wat is dat een bedrog? Wat een verblinding. De Bijbel die laat ons zien dat die vrijheid, de vrijheid namelijk om naar het vlees te leven, om te doen wat je, nou ja, wat niet meer geremd wordt door Bijbelse principes, door het woord van God. De Bijbel laat zien dat die vrijheid slavernij aan de zonde is. En dat is natuurlijk iets heel anders dan vrij. In Lucas 20, ik haal het even terug, daar zegt de Heer Jezus nog, hij keek hen aan, die fariseërs en schriftgeleerden, en vroeg, wat betekent dan wat er geschreven staat, de steen die de bouwers afkeurden? Ze keurde Jezus af, is de hoeksteen geworden. Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden. Iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd. Ja, als mensen Gods woord verwerpen, verliest Gods woord dan zijn betekenis? Heb je daar wel eens over nagedacht? Als mensen zeggen, de Bijbel dat is een mensenboek, daar staat allemaal onzin in, ouderwets, we weten beter. Het is een veel te nauw, veel te eng keurslijf. Daar moeten we uit losbreken. Verliest het woord van God dan zijn waarheid, dan zijn kracht? Ik denk dat het afwijzen van de Heer Jezus, want dat betekent het, dat dat voor al die trotse, hoogmoedige mensen een grote ramp wordt. Want God vraagt van ons, wat hebben jullie gedaan met mijn woord? Wat heb je gedaan met wat ik je heb toevertrouwd? Wat doet dit met jou? De Heer Jezus die geeft nog een, nou, het is geen gelijkenis, maar een metafoor. ranken die niet deugen. Laten we even kijken. Johannes 15. Het is een bekend stukje, maar we gaan het toch even doen. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Ja, hier komt eigenlijk een beetje samen wat we eerder lazen uit Jesaja over de wijngaard en in Lucas 20. God als eigenaar van de wijngaard, Israël als de wijngaard zelf, de werkers in de wijngaard, de opbrengst. En het moet voor de Joden echt een enorme schok zijn geweest toen de Heer Jezus zei dat hij de echte wijnstok is, de echte, de ene wijnstok waar de hele wijngaard aan verbonden zit. Alle ranken zijn met Jezus verbonden, maar niet alle ranken dragen vrucht. En waarom kon Israël eigenlijk ook helemaal geen vrucht dragen uit zichzelf? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom kon Israël niet luisteren, niet God vereren op een juiste wijze? Nou, het is omdat ze dat deden uit het vlees. Ze wilden met hun eigen kracht God dienen. Maar ze riepen God niet aan. Ze smeekten hem niet om hen te veranderen, te vernieuwen. Om te geven wat hij van hen vroeg. In plaats daarvan draaiden ze de Heere God de rug toe. En gingen ze hun eigen uitleg geven. Gingen ze hun eigen prioriteiten stellen. Over de Heer Jezus zeiden en zeggen mensen dat hij een bedrieger is, een opschepper, een charlatan. Maar wat zegt de Heer Jezus in vers 5? Kijk even mee. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Wat staat er dan achter? Zonder mij kun je niets doen. Zonder mij kun je niets doen. Weet je, wij lijken, zeggen mensen, we kunnen alle wereldproblemen aan. We zullen alle ziekten uitbannen, heb ik al 40 of 50 jaar geleden gehoord. Nou, dat is ook niet erg gelukt. Alle vervuiling tegenwoordig. Je hoort steeds weer geleerden roepen dat we, als we allemaal de schouders eronder zetten, al die vervuiling en die stikstof en PFAS en alles, dat krijgen we allemaal onder controle. We zijn het hoogtepunt van de evolutie. En uiteindelijk zullen wij goden zijn. En als het niet lukt hier op aarde, nou, dan gaan we naar Mars. En daar, dan gaan we het heelal koloniseren. Maar wat lazen we in vers 6? Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Gods woord is zo consequent. De Heer Jezus is zo eerlijk en rechtvaardig. Het is immers Gods wijngaard. Overal waar het evangelie verkondigd is, is het koninkrijk van God verkondigd. Is de heerschappij van God geproclameerd. En dan kunnen mensen niet meer beweren van niets te weten, nooit van Jezus' naam gehoord te hebben. Ik hoorde ergens dat Jezus heeft gezegd, komt op mij alle die vermoeid en belast zijn. Nou, dat is flauwekul volgens mensen. Dat is geen erkende therapie. En wat zei de Heer Jezus? Even kijken waar ik hem had. Onderin. Zonder mij kun je niets doen. Zie je hoe het botst. Maar ook hoe dat een omkeer is. Een perversiteit van je welste. Het evangelie botst in deze tijd op dezelfde wijze als in de tijd toen de Heer Jezus op aarde was. En de Heer Jezus moest verworpen worden. Die steen die de bouwlieden niet wilden gebruiken. Hij moest lijden en sterven. En aan de ene kant liet dat zien hoe verdorven mensen wij zijn, dat we uitgerekend de Zoon van God hebben afgewezen. En aan de andere kant toonde dat de wijsheid van God, de ongelooflijke wijsheid van God. Zo kon God door de Heer Jezus ons verlossen, onze zonden vergeven, ons eeuwig leven geven, door te zeggen, geloof in de Zoon, geloof in zijn offer. Hij droeg jouw straf, neem dat aan. En dan kan hij ons vullen met de Heilige Geest, met de Geest die ons doet vrucht dragen in de wijngaard. Ik kom nu op het laatste punt. Even verder. Eén tros. Yes. Even kijken. Gaan even naar Johannes 15. Hey, daar gaat wat mis. Oh ja, ik weet het niet. Johannes 15. Als jullie in mij blijven, we hebben het gelezen, en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wil en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Maar ik merk dat een heleboel christenen een soort schuldgevoel hebben, omdat ze denken dat ze zulke zwakke getuigen zijn, zo weinig vrucht dragen, lauw zijn vaak. Maar de Heer Jezus zei, zonder mij kun je niks doen. Als jij elke dag de Heer Jezus aanroept, als je zijn eer boven alles plaatst, als je hem wil gehoorzamen en dienen en volgen, gewoon met wat je weet en kent en hoort van hem. Als je een nederige houding hebt, dan kan Gods geest door jou heen werken. Dan draag je vrucht voor de Heer Jezus. Dan heb je hem lief. Er staat in Hosea een hele mooie tekst. Dan zegt Efraïm is Israël. Wat heb ik nog met afgoden te maken? Ik wil zijn liefde, Gods liefde, beantwoorden. Mijn oog op hem richten. Dan ben ik als een cypres, altijd groen. Het zijn uw vruchten die ik draag. Hosea ziet een toekomst voor Israël voor zich, waarin Israël zegt, het zijn uw vruchten die ik draag. Dat gaat echt komen, ook voor Israël, maar ook in ons leven, ook in deze tijd. Nou, we gaan nog even een hele tijd terug in de geschiedenis. Een tekst uit Numeri. En ik moet het even uitleggen. De Israëlieten staan voor het beloofde land. Rechtstreeks uit Egypte vandaan, de kortste weg. En dan stuurt Mozes die 12 verspieders dat land in. En dan komen ze terug. Nou goed. Wat hadden ze bij zich? In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met 1 tros druiven af, die ze met z'n tweeën aan een stok moesten dragen. En ook wat granaatappels en vijgen. 1 tros. Wat een fantastisch land. Wat een fantastisch land. Die ene tros die woog zoveel dat er 2 man nodig was om hem te dragen. Dat is de vrucht van het beloofde land. Dat is wat de Heer Jezus geestelijk in en door het volk van God uitwerkt. Door ons. Door Israël. En dat doet de Heer Jezus in onze tijd. Hoe sta jij in Gods wijngaard? Moet de Heer Jezus doodhout snoeien? Nou, doodhout snoeien, ik weet niet of je wel eens in de tuin wat snoeiwerk gedaan hebt. Doodhout snoeien, dat kun je geen eens snoeien noemen, dat kun je zo wegbreken. Dat is al dood. Snoeien doe je in levend hout. En Johannes 15 spreekt daar ook over. Snoeien doet zeer. De Heer Jezus zegt dat hij snoeit zodat we meer vrucht dragen. Niet zodat we vrucht dragen, want we dragen vrucht. Maar hij snoeit zodat we meer vrucht dragen. En dat kan pijn doen. Dat kan heel pijnlijk zijn. Dat kan betekenen dat je dingen moet opgeven, moet loslaten. Een andere weg moet gaan dan je misschien wel wil of van plan was of denkt te kunnen gaan. De Bijbel zegt de Heer Jezus, hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Hij wil geven wat hij vraagt. Maar de wijngaard van God, die neemt niemand hem af. En ik vind het zo geweldig. Ik hoop dat je dat gaat beseffen. Gods wijngaard, daar mag je in leven. En daar zorgt God voor als een geweldige Heer, een geweldige wijnbouwer. En die wijngaard die zal vrucht dragen voor de Heer Jezus en door de Heer Jezus. Hoor jij daarbij? Amen. Zo'n moment onze hoofden buigen. Heer zoeken. Heer Jezus.